Goedemorgen, gemeente. Namens de gezamenlijke kerkenraden heet ik u en jullie en de luisteraars thuis van harte welkom in deze dienst. Mijn naam is Jenny van der Steeg en ik ben ouderling van dienst. Vanmorgen zal dominee Gijsbertsen voorgaan en het orgel wordt bespeeld door Marijn de Jong. Ook wordt de medewerking verleend door de Open Hofkantorij onder leiding van Arie van der Weert. De eerste collecte is voor Moldavië en voor de diaconie. De tweede collecte is voor kerk en eredienst. We maken u ook attent op de zendingsbussen in de hal. De bloemen gaan deze morgen als groet van de gemeente naar mevrouw A. van Dijk en naar de heer C.D. van Veen. Kees is in totaal 32 jaar ambtsdrager geweest en hij neemt vanmorgen afscheid in de Burgwalkerk. Onze hartelijke gelukwensen gaan naar het gezin van Jan en Ilona Ilbrink. Op 18 maart is bij hen een dochter geboren. Ik hoop dat ik de naam goed uitspreek. Ze heet Dilana Quinchialin. Heel mooi trouwens. We heten de kleine Dilana ook welkom in onze gemeente. Het is de laatste zondag van de maand en dus wordt er na de dienst koffie, thee of limonade geschonken. U en jullie worden hier van harte voor uitgenodigd. In verband met een afkondiging van het overlijden van een gemeentelid verzoek ik u zo mogelijk te gaan staan. Op donderdag 22 maart een overleden broeder Jan Koelewijn. Hij mocht 89 jaar worden en laat kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen na. De begrafenis zal komende woensdag plaatsvinden vanuit de Westerkerk. En vanaf 12:30 is er gelegenheid tot condoleren. En om 13:00 begint de afscheidsdienst. Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden en naar allen die hem zullen missen. We gedenken broeder Koelewijn nu in stilte en sluiten af met een woord ten leven. Het woord ten leven komt uit gezang 398. God is met ons 's morgens en 's avonds, is zeker met ons elke nieuwe dag. We zingen nu Psalm 43 vers 1 en 3 en namens de kerkenraden wens ik u allen een gezegende dienst.
We verenigen ons in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw blijft in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Johannes 12 staat weer op het leesrooster. En we verdiepen ons vanmorgen in die orakelspreuken van Jezus. Drie stuks. Die Grieken die hem daar bezoeken, die weten wat een orakel is. Geheimtaal. Vanmorgen weer over na zitten denken. Iedere keer... Ik weet niet hoe vaak er al over gepreekt werd, maar iedere keer weer denk je van... Oké, nou begin ik het geloof ik een klein beetje te begrijpen. Dus ik hoop, dan zeggen ze mijn eigen aantekeningen niet meer lezen... maar ik hoop dat al denkend hier vanmorgen... we nog weer meer greep krijgen op wat zegt hij hier nu eigenlijk. Fantastisch trouwens dat u er bent, zo vroeg. Mooi, ja. Nou, drie orakelspreuken, nou... Orakel, dat wordt bij Griekenland drie spreuken. Uit de wereld van Israël, de woorden van Jezus. De eerste is, ik zeg u, als de graankorrel niet valt in de aarde en sterft, dan blijft hij alleen. Tweede is, wie zijn lijf en ziel te zeer lief heeft, zal ze verliezen. En de derde is, als iemand mij dienstbaar wil zijn, moet hij mij volgen en waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. We gaan samen zingen, we zingen lied 176, doen we in wisselzang met de kantorij, vers 1 allen, 2 kantorij enzovoort. We lezen woorden van leven. Dat wil ik doen uit Romeinen 6, vers 3 tot en met 13. Aansluitend zingen we daarna een lied uit Tussentijds, nummer 152. Wie zal voor God verschijnen? Bekende melodie. Even opletten. Vers 1 zingt de kantorij de eerste vier regels. En we zingen allemaal de laatste vier regels. Vers 2 zingt de kantorij in zijn geheel. En vers 3 doen we weer net zoals de eerste. Kantorij de eerste vier regels en allen laatste vier regels. Romeinen 6. Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven, om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. Immers, we weten dat onze oude bestaan met hem gekruisigd is, omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. We mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven, omdat we weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd. En nu hij leeft, leeft hij voor God. En zo moet u ook uzelf zien, dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijk bestaan. Geef niet toe aan uw begeerten. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt, en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid.
Oh.
Laten we nu eerst samen bidden. Vader in de hemel, we bidden u in de stilte van dit morgenuur, dat u er wilt zijn met uw Heilige Geest, zo dat wij kunnen horen en dat we ophoren en dat we getroost worden door het lijdensevangelie van uw Zoon. Wij zijn zo anders, zo gebonden aan dit bestaan, deze wereld, zo vertrouwd met alle vergeefsheid, zo vertrouwd met alle gevechten die we te leveren hebben. En uw woord en wat u doet is zo anders, uw wegen, uw gedachten, zo anders. Vervul ons niettemin met die woorden, opdat ook ons bestaan zal zijn gered. Dat bidden we u, om Jezus wil. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift, Johannes 12, vers 20 tot en met 33. Ik lees vanmorgen uit de Narense Bijbel. En aansluitend daarop zingen we voor de prediking lied tussentijds 145. Prachtig lied bij dit gedeelte. Graan dat in de aarde in het graf neerdaalt, is als zaad dat stervend naar de morgen taalt. Ook de liturgische schikking vanmorgen staat helemaal in de teken van dat graan. De kantorij zingt zometeen vers 1 en 2 en wij allen vers 3. Kantorij vers 1 en 2 en wij allen dan het derde vers. Johannes 12 vers 20. Enkelen van hen die de opgang maken om te aanbidden op het feest, zijn Hellenen. Die komen dan bij Filippus aan, die van Bethsaida in Galilea, en hebben hem de vraag gesteld en gezegd, Heer, wat wij willen is Jezus zien. Filippus komt en zegt het Andreas. Andreas komt met Filippus mee en zegt het Jezus. Maar Jezus zegt in zijn antwoord tot hen, het uur is wel gekomen dat de mensenzoon verheerlijkt wordt, maar het is vast en zeker, zeg ik u, als de graankorrel niet valt in de aarde en sterft, dan blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij overvloedig vrucht. Wie zijn lijf en ziel te zeer lief heeft, zal ze verliezen. En wie in deze wereld zijn lijf en ziel haat, zal ze bewaren voor het eeuwige leven. Als iemand mij dienstbaar wil zijn, moet hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Als iemand mij dient, zal de Heer hem eer bewijzen. Nu het zover is, is mijn ziel verbijsterd. Wat moet ik zeggen? Vader, red mij uit dit uur. Maar daarom ben ik juist gekomen voor dit uur. Vader, verheerlijk uw naam. Dan komt er een stem uit de hemel. Ik heb hem verheerlijkt en zal hem weer verheerlijken. Toen heeft de schare die daar stond en het hoorde gezegd dat er een donderslag was geschied, maar anderen hebben gezegd, een engel heeft tot hem gesproken. Het antwoord van Jezus is dat hij zegt, niet om mij is deze stem geschied, maar om u. Nu is het er, het oordeel over deze wereld. Nu zal de overste van deze wereld naar buiten worden uitgeworpen. En als ik van de aarde zal worden omhoog geheven, zal ik allen tot mij trekken. Door dit te zeggen, heeft hij in tekentaal aangeduid wat voor dood hij zou gaan sterven. En zalig wie het woord van God horen en dat ook van harte bewaren. Hosanna. We sluiten aan op de prediking met gezang 78, de versen 1, 2 en 4. Lied 78, vers 1, 2 en 4. Je wilt het goed doen in je leven. Je wilt de goede beslissingen nemen. En tegelijk, hoe goed je ook het doet, wat helpt het uiteindelijk? Wat helpt het tegen verval? Wat helpt het tegen onheil? Wat helpt het tegen mislukking? Wat helpt het tegen onrecht en tegen de dood. Iedere keer weer sta je toch, je staat naar de vergeefsheid van het bestaan. Goed, als ik heel erg mijn best doe, ben ik misschien, maar ik heb het zelf niet eens in de hand, maar ben ik misschien voor een tijdje, een bepaalde tijd, gelukkig. Dan heb ik dat voor elkaar gekregen. Dan heb ik een bepaalde tijd genoten of geld verdiend of invloed gehad. Maar per saldo, uiteindelijk valt alles uit je handen en ga je dood. Waar is het voor? Waar was het voor? En wat heeft het dan werkelijk voor zoden aan de dijk gezet? Wat heeft het dan werkelijk veranderd? In hoeverre bracht het dan leven? In hoeverre heeft het de wereld op een hoger plan gebracht? Ten slotte kijken we altijd weer naar de vergeefsheid van het bestaan. En alles lijkt te eindigen met de dood. Die Grieken, Hellenen, die bij Jezus komen, die komen uit een cultuur waar filosofie een groot goed is. Veel wijsgeren daar, die tot de dag van vandaag onze cultuur ook hebben gestempeld in hoe wij denken. Hoogstaand, wijsgerig denken. We hebben ook diep nagedacht over wat is dan de zin van het leven. Is dit bestaan dat tegelijk ook zo schoon kan zijn en waar je zo van kunt houden en waar je talenten in steekt? Is dit bestaan te redden? Is het te redden van de teloorgang? Is het te redden van vergeefsheid en van dood? Dat is een vraag die in heel de wereld bij alle volken leefde en leeft. En waar zoveel filosofen mee bezig zijn geweest, ook ver buiten Israël, ver buiten de Bijbel. Kunnen wij de dood te boven komen? In de Griekse mythologie wordt verhaald van die grote figuren die hebben geprobeerd om de vergeefsheid, om de dood te verslaan. Orpheus, Heracles en Odysseus. U kent wellicht hun verhalen. Alle drie zijn ze op hun manier en op hun eigen redenen het gevecht met de dood aangegaan. Geen van drieën is er als overwinnaar uitgekomen. En het laatste antwoord dat deze Grieken leerden is het antwoord van de filosoof Socrates. Socrates leegde te midden van zijn vrienden de gifbeker, onverschrokken en met vaste hand. En zijn antwoord was daarmee ook metterdaad van nee, mensen, dit bestaan hier is niet te redden. Je moet ook niet proberen het te redden. Uiteindelijk is dit bestaan alleen maar één grote gevangenis. Wij moeten dit lichaam, wij moeten dit aardse bestaan loslaten. Zie de dood maar als genezing, als bevrijding. Je geest heeft vastgezeten en nu is je geest vrij van het lichaam. Eindelijk. Eindelijk weg uit dat tranendal. Dit antwoord heeft Europa diep beïnvloed. Dit antwoord is een antwoord dat ook de christenen diep heeft beïnvloed. Heel veel denken, ook in de kerk, is bepaald door dit Griekse denken en door dit Griekse antwoord. de wereld, een tranendal. En als die christenen de Bijbel lezen en horen Paulus spreken over de verlossing van ons lichaam, dan horen ze Socrates. Ze horen niet wat Paulus zegt. In onze christelijke dogmatiek heeft ook Socrates het gewonnen. In onze christelijke dogmatiek hebben wij het over de schepping, de zondeval en de verlossing. De zondeval, verlorenheid, tranendal, de verlossing uiteindelijk vrij uit dit bestaan. Schepping zit in Genesis 1, zondeval zit in Genesis 3, de verlossing zit in het Nieuwe Testament. Heel Genesis 5 tot en met Maleachi hebben wij niet nodig in ons dogmatisch denken. Dat komt door Socrates. Wij slaan dus de hele geschiedenis van Israël over. Die speelt geen rol in ons theologisch denken. Nu komen deze Grieken naar Jezus toe om een antwoord te zoeken in Israël. Zij hebben gehoord dat hij iemand uit de dood heeft opgewekt. Heeft dan deze Joodse filosoof, deze Jezus, een antwoord gevonden dat buiten Israël niet bekend was? Hebben onze keuzes, hebben onze levens dan toch zin? En kunnen we boven de vergeefsheid uitkomen? En hoe dan? Zij wilden Jezus zien. De diepe betekenis die dat Griekse woord bij Johannes heeft. Ze willen hem ontmoeten, nog sterker. Ze willen ingewijd worden in de geheimen van deze leraar, deze wijsgeer. Petrus en Andreas zijn er een beetje verlegen mee, want ja, dit zijn goyim, dit zijn heidenen. Wil Jezus hen wel zien? Wil hij hen inwijden in zijn geheim? Maar ze beseffen ook de ernst van de vraag van deze Hellenen, het belang van die vraag, en leggen hem aan Jezus voor. In zekere zin konden ze niet op een beter moment komen met die vraag. En dan doet Jezus die drie ontzaglijke uitspraken en vertelt het geheim dat in Israël bekend is. Hoe ons bestaan wordt gered. Maar kunnen wij het nog begrijpen, wij die zo beïnvloed zijn door Socrates? Kunnen wij dit begrijpen? Kunnen we het klein krijgen? Drie spreuken achter elkaar. Je moet ze iedere keer even eerst laten bezinken voordat je weer naar de volgende spreuk toe gaat. Hij spreekt ze uit als zoon des mensen. Zo noemt hij hier zichzelf. Heeft niks met de biologie te maken, hè? Zoon van betekent hier in dit verband vertegenwoordiger van. Hij is zoon des mensen, hij is zoon van God. Hij vertegenwoordigt Adam, hij vertegenwoordigt God in ons bestaan. Wat spreekt deze God-mens uit? De eerste spreuk wijst op de graankorrel. En hij duidt daarmee op zichzelf. Hij zegt dat hij tot een tarwekorrel is geworden. Hij heeft zich van God uit, want met God is hij verbonden. Hij heeft zich van God uit en namens God, als zoon van God, verbonden, vereenzelvigd met het menselijk bestaan. Met deze kapotte wereld. Dat geeft gelijk al kortsluiting met Socrates. Een geweldige kortsluiting. Dit is in tegenstelling met Socrates die zegt, je moet dit bestaan verlaten. Jezus die zegt, nee, je moet juist naar het bestaan toe gaan, je moet je ermee verbinden. Laat staan dat de Grieken denken dat de goden op zo'n manier zouden kunnen denken. Goden zijn voor hen wezens die, ja, die deze aarde zien als een plek waar je een avontuurtje kunt beleven. Daarna ga je weer gauw terug naar de Olympus. Nee, zegt Jezus, ik vertegenwoordig die God die niet in de veilige hemel blijft, maar die zich met het menselijk bestaan verbindt. J-H-W-H, die God waarover het gaat in Genesis 5 tot en met Malachi, kiest voor een volk, kiest voor deze aarde in dat volk. Is volstrekt anders dan de goden, zoals men zich die voorstelde. Hij kiest voor deze aarde, hij kiest voor een volk, hij kiest voor een geschiedenis met deze aarde en met dat volk. Hij verbindt zijn identiteit daar zelfs aan. Hij wordt genoemd met namen van deze aarde. God van Abraham, God van Isaac, God van Jacob. Een God die meegaat. God van Israël, die met dat volk meegaat en meevalt in de geschiedenis. En Jezus vertegenwoordigt die gestalte, vertegenwoordigt deze beweging van God. Jezus vervult die hele tenag, Genesis 5 tot en met Malachi. En hij laat het zien. De weg van de tarwekorrel. Waarom? Waarom doet hij dat? En het antwoord dat Jezus geeft is eigenlijk diep ontroerend. Hij zegt, omdat God niet alleen wil zijn. Hij wil niet zonder zijn schepping. Hij zoekt de gemeenschap. Hij verbindt zich tot in het kleinste en tot in het geringste toe. Hij verbindt zich juist met alles op deze aardbodem. Hoe stuk het ook is, hoe zondig het ook is, hij verbindt zich ermee. En Jezus zegt, ik ben daar de gestalte van die verbinding. Wie mij ziet, ziet een vallende tarwekorrel. Waarom valt die tarwekorrel? Als hij dat niet doet, zegt Jezus, dan blijft hij op zichzelf. Dan blijft hij alleen. Sommige vertalingen hebben hier, dan blijft het één korrel. Nee, het gaat om dat monos. Dan blijf je alleen. Maar als hij nu valt en sterft, zich verbindt, dan breekt hij uiteen. Door de verbinding, door de zelfovergave, komt er veelheid. Ja, maar als je zoiets doet, waar blijf je dan zelf? Als je dat doet, als je zo omgaat met je eigen bestaan, dat is dan toch juist zoeken van de vergeefsheid. Dan zoek je de dood. Wie durft dit? Zichzelf werkelijk opgeven. Vanwege de verbinding. Niet om die dood, maar omdat je die verbinding zoekt. Kiezen voor de vergeefsheid. Kiezen voor het totale verlies. Voor het ondergaan. Omdat je niet alleen wilt blijven. He, om het concreet te maken, je verbindt je met dat lijdende, dat onschuldige kind. Waar verder niemand naar omkijkt en jij hebt besloten, ik zie naar dit kind om. Of je geeft je leven weg in de anonimiteit. Omdat je je verplicht, verbonden hebt om die zieke tot zijn dood toe te verzorgen. Daarmee kom je niet in een geschiedenisboekje, maar je doet het, je verbindt je met die zieke. Of je Je zet je in voor diegene die dreigt onder te gaan in armoede. Of die niet overweg kan met die handicap. Je gaat als die Duitse leraar, je gaat mee met al je Joodse leerlingen het kamp in. Omdat je je met hen verbindt. Omdat je ze niet los wilt laten. Wie doet zoiets? Wie kiest dat? Wie kan dat? Je verdwijnt in het zwarte gat. Omwille van de verbinding. En dat is wat Jezus doet. En de weg geworden die hij wijst. Socrates laat alles los. Dan maar weg uit deze aarde. Een beweging naar boven. Ben je gek, die geschiedenis in dit tranendal. We gaan naar de hemel. In de Bijbel gaat het over de aarde. En straks een nieuwe aarde. En Jezus verbindt zich juist tot het uiterste met alles. Wil daar niet uit weg. En kiest ook geen gemakkelijke weg. Daarnet kon hij nog koning worden. Intocht in Jeruzalem. Pak die kans, zouden we zeggen. Je hebt het talent ervoor. Daar zit je op niveau. Kun je wat betekenen? Stijg je boven alles uit? Nee. Jezus kiest voor de scharen. Voor de vissers. Voor Bethlehem, Rama. En zonder enige bijbedoeling. En in volkomen oprechtheid. In totale zelfovergave. Tarwekorrel die zichzelf opgeeft en inderdaad ondergaat in het leven. Verloren gaat in het zwarte gat. Te snel denken wij, ja maar hij komt er wel weer uit. Nee, zo was dat niet. Het is geen spelletje. Hij gaat onder in het zwarte gat. Zoals God zelf ondergaat in het zwarte gat doordat hij zich met Israël verbindt. Wie gelooft er nou de God van Israël? En zo zie je dus Jezus gaan en denk je, dan gaat het alweer gebeuren. Alweer een leven te vergeefs. Alweer een leven voor de dood. Teloor gegaan. En hij zit er als mens middenin. Hij vraagt zichzelf ook, kan ik het wel? Durf ik dit wel? Maar dan is er die tweede spreuk. Wie zijn leven lief heeft, ja wie niet? Wie hecht er niet aan het leven? Wie zijn leven lief heeft, te zeer lief heeft, naar de vertaling doet dat goed, die verliest het. Wie zijn leven haat, staat tussen aanhalingstekens in die tekst, hè, want er zit een Joodse gedachtegoed achter van haten is achterstellen, op de tweede plaats stellen. Dus wie zijn leven, zijn eigen leven, op de tweede plaats zet, wie altruïstisch is, wie eerst aan de ander denkt, die zal het vinden. En ik ben, zegt Jezus, nu ben ik doodsbang. Waar blijf ik? Waar blijf ik? Maar moet ik het dan niet doen als ik dezelfde weg wil gaan die God gaat met zijn volk en met deze wereld? Moet ik het dan niet doen? Ja, maar hiervoor ben ik gekomen. Tarwekorrel zijn. Ik verdwijn. Ik breek als de minste van de mensen. Ik verdwijn niet terug naar de veilige hemel. Nee, ik ga onder met de minsten en omwille van de minsten van de mensen. Zo op het oog moet dat er voor die Grieken uitzien als en voor ons uitzien als weer vergeefs, wat maakt dit de wereld beter? Wat moeten wij met dit antwoord uit Israël? Maar dan is er de derde spreuk. Wat heeft dit offer, wat heeft deze zelfovergave, deze verbinding de wereld beter gemaakt? Wel, God heeft hem opgewekt. God heeft hem opgewekt. Dit leven dat zich gaf in een verbindend leven, wordt gered, is eeuwig. En met dit leven wordt gered alles waarmee het zich verbonden had. Het is niet meer alleen. Het is in God, maar het is ook totaal verbonden met deze aarde. En met alles waaraan het zich gaf op deze aarde. En zo draagt de tarwekorrel veel vrucht. Gelooft Jezus, zegt Jezus hier, het moet voor hem nog blijken. Maar zo gebeurt het. Doordat de tarwekorrel zich zo uiteen laat vallen en zich zo verbindt met de aarde, draagt hij vrucht, worden mensen voor altijd gered van vergeefsheid en van dood. God wekt hen op met Christus en om Jezus wil. Indien iemand mij wil dienen, hij volge mij op die weg die hier liturgisch in die schikking voor uw ogen staat. Hij volge mij en waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Die gaat dus mee door dat zwarte gat naar een andere aarde, een andere bestaan, een nieuwe schepping. En mijn Vader zal hem eren. Wij kennen de Albert Schweitzers en de moeder Theresa's van deze wereld. Die vallen op. En dan lijkt het toch nog van, oh kijk, dan kun je ook beroemd worden hier in deze wereld. Maar de meesten van deze dienaren van Christus, die de weg gaan die hij wijst, en zich laten vallen als een tarwekorrel, komen in geen enkel geschiedenisboekje voor. In volstrekte anonimiteit hebben ze zich gehecht aan die ene, aan die zwakke, aan die geringe, aan die arme, enzovoort. Zich verbonden met de armsten van de mensen, de minste van de mensen. En hoe vaak hebben ze misschien ook zelfs wel gedacht van, wat heeft geloof dan toch eigenlijk voor zin? Is het niet vergeefs om zo te hebben geleefd? Je kent hun namen niet eens meer. Maar nee, zegt Jezus, niet vergeefs. Want er is een God die deze weg wijst en die zich verbindt met een volk Israël. En in zijn Zoon weerspiegelt hij die weg. En in die verbinding met de geschiedenis en deze aarde belooft hij een paasmorgen, een nieuwe aarde, een nieuwe schepping. En al wat gedaan is hier, op die weg, in een verbondenheid met deze God, de God van Israël, in verbondenheid met deze Jezus, Jezus Christus, al wat gedaan is in verbondenheid aan hem en gedaan is voor een ander, dat houdt zijn waarde, dat krijgt eeuwigheid. Wie mij dient, wie zo leeft, zal door mijn Vader geëerd worden. En dat is dan ook het enige wat telt en dat is ook de enige troost die je mee kunt geven aan mensen die zich zo wegschenken. Er komt een dag. En het zal door de Vader geëerd worden. Al lijkt het in de ogen van de wereld vergeefs gedaan, al halen die de schouders over jou of over mij op. Maar het heeft een eeuwig gewicht bij God. Want om Jezus wil is het zo, dat we na Pasen, we zijn paasgemeente, maar het blijft geloven. Het is om Jezus wil dat we na Pasen zeggen, nu is op aarde geen goede daad meer te vergeefs gedaan. Want wat gij goed doet, is als zaad dat heerlijk op zal gaan. Om Jezus wil, het is geen natuurwet. De lente kan helpen, als metafoor. Maar dit is een geschiedeniswet. Al wat gedaan is uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde. En het zal blijven bestaan. Amen. De diaconale voorbeden.
De diaconie vraagt voorbeden te doen voor al diegenen die betrokken zijn bij de mantelzorg. Dat wil zeggen de zorg voor zieken en bejaarden in hun familie of in hun directe omgeving. Waar de reguliere hulp ophoudt, springen zij in, zodat hulpbehoevende mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven. We willen God bidden om kracht voor deze vrijwilligers bij het uitoefenen van hun taken, die niet zo vanzelfsprekend zijn als het soms lijkt.
Wat heet vanzelfsprekend na deze? Ja. Laten we samen danken en ook bidden. Vader God, zoveel mensen, miljoenen, miljarden, en hun namen zijn niet bewaard gebleven. Hoewel daaronder dan toch ook die mensen waren die zich gaven voor een ander, die de verbinding zochten en die daarin gingen lijken op uzelf en op uw zoon. En we danken u voor het lijdens- en het paasevangelie van uw zoon, waardoor wij weten mogen, geloven mogen, die namen, ze zijn bij u bewaard, u kent ze en u geeft aan hun leven eeuwigheid. En u neemt hen mee in uw geschiedenis op weg naar die nieuwe wereld, die nieuwe aarde die uitstaat, waarnaar heel deze schepping taalt. Heren, hoe ver nog? Voor die tijden waar de openbaringen van spreken zullen aanbreken. Schenk onderweg aan ons de moed om het in het kleine gewoon te zoeken. Ons te verbinden. Uit liefde. Uit diezelfde liefde. Waar u de bron van bent. Ook als dat onze eigen kansen, onze eigen ambities hindert. Dat wij de ander liever hebben dan onszelf. Dat wij ons eigen leven op de tweede plek zetten. O God, help ons om goede dienaren van uw zoon te zijn en de weg van de tarwekorrel te gaan. We danken u voor deze ontmoeting bij uw woord. We danken u voor dit woord dat vanuit uw geschiedenis, vanuit uw woord en daad in uw volk Israël de wereld overgaat. Dit woord dat niet vergeefs gezaaid wordt, maar dat vrucht zal dragen. Zegen allen die het moeilijk hebben, die meer dan anderen lijden aan de vergeefsheid van het bestaan. Zegen allen die verdriet hebben en rouw zijn. Zegen die families. Mogen wij herkenbaar zijn als christianen, mensen van de weg van uw zoon. We bidden u voor elkaar, wilt u ons horen, als we in de stilte bij u neerleggen wat in ons leeft. Wij bidden het u alles in de naam van uw zoon, die ons leerde bidden, Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. We gaan luisteren naar de kantorij. De kantorij zingt voor ons het lied Was mein Gott will, das geschehe allzeit. Terwijl zij zingen, wordt zachtjes de collecte gehouden, de inzameling van de gaven. Doelen zijn net afgekondigd. De Heere zegene u en uw gaven. We zingen nu tot slot met elkaar lied 218, daarvan de versen 3, 5, 6 en 7. Vers 3, 5, 6 en 7, lied 218. De? Ik geef de verkeerde op. 364, vers 1, de kantorij, vers 2 en 3, allen. Ja, dat was die fout die ik gemaakt heb. Heb ik er bij mezelf niet uitgehaald. Ja, dank je. 364, vers 1, kantorij, 2 en 3, allen. Gaat u alle heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Here Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.